Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Link & Co Rotterdam, Metalimex Metaalhandel, Paul & Paul en Frans Metz de Bedderij.
Goedendag, hartelijk welkom bij FC Rijnmond. Het is maandag 9 februari. We hebben weer een tafel vol om over het voetballen te praten vanuit Rotterdams perspectief met Koert Westerman. Leuk het nu ook in deze hoedanigheid elkaar eens te zien.
100%.
Er zijn alleen geen dartpijlen bij, maar verder...
Stijl. Nee, maar ik doe ook voetballen.
Daarom.
Het werd weer eens tijd.
Zo is het. Dennis Kalenburg en Geert den Oude. Hoe lang gaan jullie eigenlijk terug?
Oh, hoe lang Koert en ik terug gaan?
Ja?
Nou?
Oh.
Ik zal je zeggen, en dat paste wel bij mij, dat gaat terug naar het begin van dit millennium. Toen er een legendarisch spitsenduo was bij RBC Roosendaal. Dat is echt voor mij samengesteld. Het was namelijk het duo Den Ouden Vos. Alsof je naar een brasserie gaat.
Ja.
Brasserie Den Ouden Vos. Geert Den Ouden en Henk Vos. En wij hadden gewoon gelijk een klik met elkaar. Wij raakten in contact, hè, voor wedstrijden en zo.
Zeker.
En dan had ik bijvoorbeeld, zei ik, Geert, luister nou, als je scoort, jij loopt altijd de verkeerde kant op. Hij zegt, de verkeerde kant? Hoezo? Ik zeg, je moet niet weglopen van de camera, maar je moet juist als je gescoord hebt juichend naar de camera toe lopen. Dat is leuk voor je archief.
Ja.
Nou, hè?
Sindsdien ga ik ook elke week naar de kapper.
Dat soort dingetjes.
En jij juicht altijd zo, hè? Zo als een soort van vliegtuig.
Ja, zeker in het buitenland, omdat in het Zweden werd ik de Vlugande Hollander genoemd.
Oh ja?
Dus ja, dat moest ik natuurlijk een beetje... uitvoeren.
Ja, ja, maar Geert was behouden een heel fijne spits en een fijn mens. Ook heel slim in zijn PR, als voetballer al, weet je wel.
Ja.
Jij bent ook uitgenodigd op zijn afscheidswedstrijd.
Ik heb meegevoetbald. Ik heb
meegevoetbald. Ja. En jij was goed met Hugo, ben je misschien nog wel steeds.
Zeker.
Dus gewoon een leuke kerel en fijn als je naar RBC moest of Willem II of waar hij dan ook speelde. En je wist, Geert den Oude doet mee. Dan heb ik een leuke wedstrijd.
Nou, wat een mooie
tot zover deze hommage. Het is nu ook wel even genoeg. We gaan naar het Feyenoord van nu, Geert. Feyenoord won weer eens. Hield voor het eerst sinds oktober weer eens de nul op bezoek bij FC Utrecht. Wat vond je van het niveau?
Nou, nog niet geweldig. Maar ik vind dat je in stappen moet denken. En de eerste stap voor Feyenoord is proberen wedstrijden te winnen. En hoe is totaal niet belangrijk. Nul is ook niet zo belangrijk als die wedstrijden maar gewonnen worden.
Maar zo'n tweede helft heeft dan weer zo weinig om het lijf, hè, bij Feyenoord. Gebeurt zo weinig.
Zeker. En uiteindelijk is die overwinning misschien ook niet helemaal terecht. Want Utrecht had best wel wat grote kansen. De keeper van Feyenoord, daar kom ik zo nog wel even op. Maar die pakte een paar goede ballen. Dus ja, Feyenoord moet gewoon blij zijn met die drie punten.
Ja, zag jij, Koert, een ploeg die de trainer niet in de steek wil laten?
Bart, ik kijk denk ik nu 50 jaar naar voetbal.
Hoe oud ben je dan?
61. En waarvan denk ik de helft op min of meer professionele basis. En ik heb nog niet vaak meegemaakt dat ik naar een wedstrijd kijk. Van bijvoorbeeld Feyenoord. En dat ik echt zelfs na de wedstrijd nog geen idee heb van wat het idee is. Wat de tactiek is, wat de bedoeling is. Het is gewoon... Het loopt dan maar door elkaar.
En we doen maar wat voetbal.
Nou ja, iedereen loopt wel leuk vrij om de bal te krijgen. Maar je hebt geen idee. Tenminste, ik niet. Zelfs bij Top Os RKC heb ik na 10 minuten in de gaten wat Top Os een beetje probeert. Mm-hmm. Maar bij Feyenoord, er zit daar Etienne Rijnen. Er zit daar, John de Wolf heeft een boek met tactiek. En daar wordt ook naar gekeken als bij wissels. Ik heb geen idee. Ze doen maar wat. Het is toevalsvoetbal. En omdat je betere spelers hebt dan Utrecht... en omdat Utrecht met poep in de broek aan die wedstrijd begon...
Ja.
Win je hem nog. Maar ik heb dit seizoen nog geen één keer gezien van... oh, dat is de bedoeling van Robin van Persie. Geen idee.
Terwijl er is altijd een gameplan.
Kennelijk.
Dus het is voorbereid. Maar zit het dan in de uitvoering of is het gameplan niet goed?
Nou ja, of is de uitleg misschien niet helemaal duidelijk genoeg dat de spelers het niet begrijpen? Dat zou natuurlijk ook nog een optie kunnen zijn. Maar ik ben het met Koert eens. Want die zag op een gegeven moment tijdens, zeker in de laatste fase, had ik echt het idee van dat het een soort spaghetti aan het worden was. Dat iedereen door elkaar heen schokte en dacht van, nou, kijk maar.
Maar kun je op basis van het harde werken, want dat zag je wel.
Dat was bemoedigend.
Ja, dat ze het voor de trainer wel willen doen.
Maar dat is ook het enige wat Robin van Persie benadrukte na de wedstrijd.
Het harde werken.
Ja, ja. En daar zei hij, daar ben ik trots op. Maar ja, de chemie tussen Van Persie en de groep, die is nog ver weg. En dat is zijn eigen schuld.
En waar zie je dat allemaal?
Je ziet het op het veld in ieder geval niet terug.
Nou ja, nee, precies. Maar je ziet ook een groep. Ik was gisteren echt geschrokken van Sint-Juste, die Sam Steijn echt open en bloot keihard liep uit te schelden. En Steijn die terug begon te roepen. En dat zit nog niet lekker daar in die groep, hoor.
Ik vind wel, nou, Sint-Juste is dan net nieuw bij de groep en die wordt dan ook vanwege zijn ervaring er dan bij gehad. Maar ik had op een gegeven moment wel het idee dat ik naar een verkeersregelaar stond te kijken. Ja, met heel overdreven druk te gebaren. Ja, zonder hesje. Ja. Ja, ik vond het wel een beetje, misschien een beetje te geforceerd inderdaad. En als je dan inderdaad zo naar Sam Steijn, die daar ook niet van gediend was.
Nee.
Dat gaat dan ook op een gegeven moment, dat werkt ook gewoon niet lekker als je elkaar zo uit gaat voeteren.
Je kan natuurlijk ervaren zijn en groot zijn en een grote carrière achter de rug hebben. Maar op het moment dat je dat op dit bepaald moment niet hebt, dan is je gezag ook snel weg.
Ja.
Nou, dat vind ik fijn dat een man die weet hoe het in de kleedkamer eraan toe gaat, dat jij dat nu zegt. Want ik denk dat Robin van Persie al sinds Timber en de aanvoerdersband de kleedkamer kwijt is. En dat was Priske vorig jaar ook. Maar dan is het Priske, weet je wel.
Zeker,
en die stuur je dan weg, want ja, Priske. Van Persie stuur je natuurlijk niet zo snel weg.
Nee, maar in dit geval is het niet alleen Van Persie, maar in dit geval ook Sint-Juste, weet je wel. Die heeft ook een grote carrière achter de rug. Heeft niet gespeeld het afgelopen seizoen. Dus hij komt niet even binnen als ze zijn de man in vorm. Ja, dan ben je ook niet even zomaar de baas, hè. Je moet wel presteren.
Ja.
En als je dan in één keer uitgevoeterd wordt als Sam Steijn zijnde, denk je, nou gast, wat denk je ervan?
Ja. Maar jongens, als je nou even terugredeneert, dan heeft Van Persie gewoon veel fouten gemaakt. Begonnen met de keeper, wie is nou eerste, tweede. Vervolgens ga je naar Braga met een B-elftal. De aanvoerdersband, kwestie. En ga zo maar door.
Maar toch, Koert, half oktober, vier bovenaan, pas drie tegen doelpunten.
Maar heb jij gekeken naar het programma van Feyenoord toen?
Ja, dat begon met PSV thuis en daarna is het behoorlijk ingestort.
Dat waren louter makkelijke wedstrijden in het begin, waardoor het in het begin zo goed ging. En steeds als er een echte test kwam, faalde Feyenoord. Dus de eerste echte test was volgens mij AZ. Weet je wel, met die fout nog achterin van Slory.
Ja.
De fout was natuurlijk dat je een 2-1 voorsprong gaat proberen binnen te voetballen door een aanvaller eruit te halen en een verdediger. Dan zeg je eigenlijk tegen je AZ, kom maar, probeer het maar. Het lukt je toch niet. Nou, het lukte ze dus wel.
Hmm.
Daarna Braga en PSV.
PSV. En Fenerbahce is natuurlijk ook een serieus te nemen met tegenstander. Ook mislukt uiteindelijk.
Alle testen, niet geslaagd.
Grote wedstrijden.
Niet geslaagd.
Gisteren was niet echt een grote wedstrijd. Feyenoord-Wollum uiteindelijk wel. Minimaal met 0-1. Van Persie even over die moeizame overwinning.
Uit bij Utrecht is niet makkelijk. En dan weet je vooraf ook dat je in sommige fases terecht kan komen in een wedstrijd. Dat het wat moeilijker is en dat het wat meer op duelspelen aankomt. En dat hebben de jongens gedaan. Ze hebben voor iedere meter geknokt. Dus ook die periode zijn we goed doorgekomen. Waarin ik wel moet zeggen dat Timon ons ook nog 2 à 3 keer heel goed redt. Dus dat maakt uiteindelijk ook het verschil.
Ja, Welleroyte inderdaad goed gedaan. Wel geschorst nu zondag tegen
Ja, daar wil ik wel wat over zeggen.
Jij wil er wat over zeggen?
Ja, dat vind ik onbegrijpelijk. Kijk, ik heb je wel eens vaker gezegd dat Welleroyte soms een gele kaart krijgt omdat hij loopt te schreeuwen over een afstand van 40 meter tegen een scheidsrechter. En zich met situaties bemoeit waar hij zich helemaal niet moet bemoeien.
Hij heeft daar 3 gele kaarten voor gehad dit seizoen.
Ja, nou, dat zijn er in principe 3 te veel. Weet je, kijk, als je 2 keer voor een tijd trekken bij een 1-0 voorsprong, oké. Maar als keeper mag het niet voorkomen dat je in een seizoen wordt geschorst door 5 gele kaarten.
Ja. Maar daarom vind ik het ook onprofessioneel van Persie om Welleroyter aanvoerder te maken. In deze tijd waarin een aanvoerder de enige is eigenlijk die iets mag zeggen tegen een scheidsrechter. Dat wordt al lang niet meer gehandhaafd, maar we hadden afgesproken alleen de aanvoerder mag wat zeggen.
Mm.
Wie maakt er nou zijn keeper aanvoerder in die situatie? Want als hij iets moet gaan zeggen, moet hij de hele veld steeds over om zich bij die scheidsrechter te melden.
Ja, maar daar wordt een 6-man voor aangewezen.
Ja, je kunt iemand aanwijzen daarvoor die dan het woord mag voeren.
Ja, maar dat is tevoren bepaald.
Daar heb ik ook al 4 verschillende
dus van gezien. Dus Welleroyter die denkt, ik ben aanvoerder, ik mag wat zeggen. En een scheidsrechter denkt, wat loopt te roepen helemaal in je goal. Geel.
Maar het is toch ook gek dat je keeper, dat je dan daarna nog een mannetje in het veld moet aanwijzen die met de scheidsrechter mag
praten.
Natuurlijk
is dat gek. Dat is onprofessioneel. Dat zijn die kleine dingetjes.
Dat vind ik uit regeloverweging begrijp ik dat. Alleen die zou dan eigenlijk ook een soort band moeten hebben, zodat iedereen weet waar het over gaat. En bij Feyenoord heb ik daar al 4 verschillende van gezien.
Ja, dat klopt. Ja. Maar die gele kaarten voor reclameren op de arbitrage, dat stamt uit de tijd voordat die aanvoerder was.
Ja, nou, er is gezegd van hij krijgt inderdaad kaarten als het suggereert een beetje van hij is de aanvoerder, dus hij mag dan wel wat zeggen. Hij heeft dan wat meer recht om wat te zeggen, maar ja, hij is pas sinds de winterstop aanvoerder. En hij heeft er nu 2 gekregen, die andere 3 dus al daarvoor. En dat waren precies in die wedstrijden waarin dus geen aanvoerder was. Er waren trouwens ook 3 verschillende aanvoerders op dat moment. Met Stijn, ja, met Hajj Moussa en met Reed.
Wat een bende, ja, joh. Wat een bende.
En dan hoop maar dat is ik zeg dit omdat het al eerder is voorgekomen en hij al seizoenenlang, nou, ik storm me niet zo snel meer ergens aan, weet je wel. Maar het valt mij wel op dat hij tekeer gaat over situaties waar hij zich helemaal niet mee moet bemoeien. En dat geeft alleen maar ruis. En als trainer moet je dat ook niet willen.
Als je het van de andere kant hebt, kun je ook zeggen, hij heeft de winnaarsmentaliteit. Echt iemand die ervoor op gaat en dan zeggen van, nou ja, maar, ik wil wel voor mijn team
staan. Sorry, winnaarsmentaliteit is niet ongegeneerd de scheidsrechter uitvoeteren op het moment dat jij er even zin in hebt.
Nee, dat ben ik met je eens.
En dan maar hopen dat ze de juiste keuze maken over wie er tegen Go Ahead in de goal staat. Want ik weet niet of jij die Benda een beetje hebt bekeken.
Zeker.
Ik denk dat ze voor Bossin moeten gaan.
Ja, ja, ik heb inderdaad ook beelden van hem gezien. Het is natuurlijk heel makkelijk om nu te kiezen voor de beelden waarin hij bijvoorbeeld tegen Norwich een bal uit moet schieten en die tegen een tegenstander aanschiet die over hem heen het doel in gaat. Dat is natuurlijk heel makkelijk.
Hoorde eigenlijk een muziekje onder.
Benny Hill.
Ja, Benny Hill.
Ja, Benny Hill.
Maar dat kan ook een veldspeler zijn, hè? Want middenvelders worden tegenwoordig spits.
Ja, ja, ja. Modder in de goal. Ja. Mooi. Ja.
Hoe keek je naar die keuze om een Modder als een soort van spits te gebruiken?
Ik heb Van Persie daar nog niet over gehoord. Misschien jij schijnt het instart te hebben. Ja.
Instart, dat is factaal, hè? Even een fragment. Ja. Laat maar kijken naar die keuze van Van Persie om Modder in de punt van de avond te zetten.
Ik vind dat Kasper stappen maakt, als je het vergelijkt met het begin van het seizoen. Dat heb ik hem ook verteld. Kasper kan altijd een goal maken. Dat is hartstikke positief. Daarbij heb ik hem nog een keer ook uitgelegd wat ik verwacht van een spits. En dat is als een van de laatste punten verwacht ik van een spits dat hij doelpunten maakt. Dat klinkt een beetje gek misschien, maar zo zie ik dat. Ik verwacht heel veel andere dingen van een spits en zie doelpunten meer als een plusje. Nou, ik heb al die punten met Kasper gisteren doorgenomen. En die verwachtingen over en weer nog een keer helder gemaakt. En dat was een fijne meeting gisteren, waarin Kasper ook alle ruimte had om zijn eigen mening te geven. En dat we elkaar daarin grotendeels wel kunnen volgen. En dat het helder is waar hij aan gaat werken. En dat ik voor Modder koos vandaag heeft te maken met dat Modder een type is wat overal kan spelen. Dat heeft hij al eerder bewezen. En dat heeft hij vandaag ook goed ingevuld, moet ik zeggen.
Dus volgende week keept hij.
Dat zou zomaar kunnen. Ja. Ik denk dat hij dat echt goed kan, ja.
Ja, onze Dennis maakte gisteren al de grap die jullie net ook aan tafel al maakten. Maar dat was voor jou geweest. Een trainer die je niet beoordeelt op je doelpunten.
Nou ja, ik kan jou vertellen, ik ben altijd beoordeeld op mijn doelpunten. En als ik doelpunten maakte, dan speelde ik eigenlijk altijd. En als ik een tijdje droog stond, dan gingen de andere punten, waarbij je dus het meevoetballen en dergelijke, als dat ook niet goed genoeg was, dan koos een trainer voor om mij wel eens op de bank te zetten. En ja, dat vond ik niet leuk, maar dat kan ik achteraf wel begrijpen. Alleen uiteindelijk, ja, Tankstedt is gehaald voor hoeveel miljoen?
Ja, 6. Maar het is toch te bizar dat je inderdaad dit soort bedragen betaalt voor een spits bij Feyenoord. En dat je dan uiteindelijk zegt, we hebben een heel goed gesprek gehad. Echt heel goed. Het was echt een topgesprek. En daarna hebben we elkaar de hand geschud. We gingen juichend de vergaderzaal uit. Hebben we elkaar nog een keer op de schouder geslagen. En dan kom je tot de conclusie van, we rekenen niet af op je doelpunten. Maar eigenlijk zegt hij dus in dit stukje, dat zegt hij niet letterlijk, maar hij kan er geen klote van. Daar komt het eigenlijk op neer in de ogen van Van Persie. En dat vind ik best wel opmerkelijk. Als je dus zoveel geld betaalt voor een speler en dan uiteindelijk kiest voor een middenvelder die vorige week nog achterin werd gezet, dat je nu zegt, laten we hem dan maar in de spits zetten. Ik vind het best wel bijzonder.
Dat is het probleem, denk ik, met Van Persie. Ik ben geen psycholoog, maar ik ken Robin natuurlijk nog als speler. En kijk, hij is aan deze tafel ook al eens eigenzinnig genoemd. Hè? Mm-hmm. Maar dat is hij niet. Eigenzinnige mensen hebben namelijk de neiging iets te willen doen op hun eigen manier. En als dat niet kan, dan doen ze het niet. Dan zeg ik, nou, dan doe ik het niet, want ik wil het alleen maar zo doen. Je hebt de overtreffende trap van eigenzinnig en dat is eigenwijs. En die mensen die zeggen, ik doe het op mijn manier en ik ga het gewoon zo doen. Jullie kijken maar. En daar zou iemand moeten komen bij Robin van Persie die dat eigenwijze, dat hem als speler heel ver heeft gebracht. Want Alle trainers wilden hem gewoon buitenspeler laten zijn, wat hij eigenlijk was, een vleugelspits. Nee, Van Persie wilde een negen zijn. En als dat niet kon, dan speelde hij niet. Dan zei de bondscoach, maar dan kom ik niet. Je zet me of op 9, net als Memphis. En die zijn allebei topscorer van Oranje geworden. Ja. Dus die hebben zoiets van, ja, mijn eigen wijsheid heeft mij ver gebracht. Maar ik hoor Robin altijd zeggen, ik heb van tevoren bepaald wat voor trainer ik wil zijn. Hoe ik wil zijn als trainer. En dat doe ik en daar wijk ik niet van af. En dan ben je eigenwijs. Dan zou ik zeggen,
als je geen resultaat hebt.
Oh ja, precies. En ik denk dat hem dat gaat nekken uiteindelijk. Hij staat niet open voor advies of voor discussie. Daar staat hij wel open voor, maar hij doet er niks mee. Dus wat je moet doen, denk ik, misschien kort door de bocht, kijken naar wie kijkt Van Persie misschien tegenop. En nodigt die eens uit in de Kuip om met Van Persie te praten.
Maar dat schijnt recent ook te zijn gebeurd. Met Hiddink, met Van Basten, ja. daar praat hij ook mee met mensen van dat kaliber.
Als dat al niet helpt, dan is het een onbegonnen zaak.
Ja, want hij zegt ook, volgens mij was Van Basten niet heel lang geleden zelfs op 1908 ook bij hem geweest.
Hiddink ook.
Ja, die hebben
Maar
die
ik
hebben
bedoel, Van Gaal, Wenger. Waarom niet Arsène Wenger een keer uitnodigen?
Ja. Ja.
Van Persie is groot geworden onder die man. Die Absoluut. Kijkt echt huizenhoog tegen hem op. Ja. En dat ze dan tegen hem zeggen, Robin, kijk ook af en toe in de spiegel. Geef ook een keer je fout toe. Zo win je misschien die groep weer terug. Zeg gewoon, nou, ik heb er nog eens over nagedacht, maar dit heb ik niet goed gedaan.
Maar hij zegt op dit moment, zegt hij ook wel van, ik kijk ook elke dag in de spiegel. Ik reflecteer elke dag naar mezelf.
Ja, om ze hard te doen.
Ja. Ja, ja, misschien is het niet zo ijdel als dat jij
Luke who's talking. Ja.
Ja, maar ik geef het gewoon toe.
Ja, okay.
Maar okay, hij kijkt in de spiegel, dat weet ik. Ja. Dat zegt hij vaak, maar hij doet er niks mee.
Ja, dat is een aanname.
Dat is een aanname, ja.
Nou ja, dat zie je toch op het veld. Er werd gescoord. Targalin speelde een geweldige wedstrijd.
Goeie goal ook.
Goeie goal ook. Ja. Maar zag je dat er bijna niet gejuicht werd door de jongens?
Is mij niet per se opgevallen.
Dat was bijna niet. Dat was gewoon een soort van... Ja, of ze een soort van eretreffer hadden gemaakt in een 3-1 of zo. Helemaal niks.
Maar zo'n Moder, die geeft dan wel de assist op die goal. Hè? Goede combinatie. Die geeft wel toe, ja, ik heb dit nog nooit gedaan. Als spits gespeeld.
Ja, er werd bij de persconferentie ook naar gevraagd. Toen zat hij te graven van, nou ja, misschien dat ik het een keertje of zo op deze manier heb ingevuld. Maar hij moest wel heel diep graven.
Als jij nou met een valse spits wil spelen, dus die niet de hele tijd in de 16 of in het 5 meter gebied staat.
Ik weet waar je heen gaat.
Ja, moet je dan niet ook eventjes je buitenspelers, ja. Sliti en Hatsmusa en Sauer even apart nemen en zeggen, jongens, jullie kunnen nu na je actie niet meer blind een bal voorgeven. Ja. Want Ueda staat daar niet. En misschien moet je, als je de paas geeft, even kijken wie er staat en dan voor de tweede lijn kiezen. Ik zag nou ballen voor de goal, wat Vincent Schildkamp als commentator terecht een geweldige voorzet noemde.
Ja, stond alleen niemand.
Er stond niemand.
Nee. Je mag toch aannemen in professioneel voetbal dat dit wel vooraf op trainingen wel is besproken en doorgenomen. Hè?
Ik begin me af te vragen of het zo is.
Ja, dit komt allemaal omdat Ueda niet beschikbaar is. Geen blessure, irritatie.
Ja.
Wat is het nou?
Ja, volgens mij, als je ergens een irritatie aan hebt, aan iets van een spier of ik, dan is het volgens mij een blessure. Volgens mij is het gewoon een beetje om het verboden woord heen praten. Ja, hij heeft irritatie, speelt al langere tijd met pijn. En is daardoor nu niet beschikbaar. Dat was in ieder geval de lezing die we gisteren daarover kregen. Ja. Maar het zweeft natuurlijk een beetje van, ja, wat heeft hij dan precies en wat mankeert hij dan?
Maar dat vind ik ook het probleem.
Je hebt drie opties, hè? Je hebt een blessure, je bent fysiek oververmoeid. Of je hebt een mentale uitdaging. Dat zijn voor mij de drie opties.
Ja.
En we zijn allemaal mens. En als we allemaal in ons dagelijks leven om elkaar heen kijken, misschien wel persoonlijk zeggen, we hebben allemaal als van een van die drie last van. En dat is allemaal heel normaal. Dat vindt niemand erg. Dat kan allemaal. Alleen er zo vaag over doen. Wat moeten we daarmee? Ja,
het kan hooguit AVG technisch zijn. Hè, dat het gewoon niet mag vanuit...
Nou, dan zeg je, ik kan er niks over zeggen. Ja. Maar,
dit is schimmig, hè?
Ja, het is wel schimmig. Ja.
Maar ik heb dat met alles wat Van Persie tegenwoordig zegt. Je stelt hem een vraag, je krijgt een antwoord en je zit gelijk met drie nieuwe vragen. Terwijl je geen antwoord hebt gekregen op je vraag. Denk ik, waarom moet dat nou zo allemaal in... Dit is toch geen woorden, maar daden? Hij is toch een Feyenoorder? Kom op, man.
Ik heb de indruk dat je niet zo fan van Van Persie bent.
Jawel, juist wel. Ik was juist
dus je gunt hem juist een
ik
beter...
Ik vind dat hij ook moet blijven en laat hem maar zijn eigen fouten oplossen. Maar hij moet ze wel inzien. En als dat niet gebeurt, sorry.
Kijk, ik heb het gevoel dat wij hier... Ik ben ook absoluut niet tegen Van Persie.
Helemaal
ik
niet.
Ik ben een geweldige gast, legend. Geweldige carrière. Is een legend. Allemaal fantastisch. Alleen wat ik hier zeg en wat ik voor vragen heb of vragen opwerp en die jij ook op hebt, dat zijn echt wel dingen die in mezelf opkomen, maar die ik ook waar mensen mij ook over aanschieten van joh, hoe kan dat nou met Van Persie, weet je wel? Dat zijn dingen die leven binnen de Feyenoord-supporters en leven binnen de mensen die voetbal volgen. Die zitten allemaal te kijken zo van ben ik nou gek geworden of
ja.
Waar ligt het aan, weet je wel? En dat speelt natuurlijk al een paar maandjes.
Dennis, heeft Feyenoord een set-piece coach?
Ja.
Waarom zijn die corners dan zo slecht?
Ja, goede vraag. Ja, daar komt echt nul gevaar uit bij Feyenoord. Etienne Rijn is degene die daar onder andere voor verantwoordelijk is. Hè. We zien elke keer ook als de spelers invallen, dan komt inderdaad die map waar jij het al over had. Ja. En dan wordt er inderdaad gezegd wat er dus aanvallend en verdedigend van die gasten wordt verwacht. Ja, we zien elke keer ook bepaalde varianten. Hè. Eén hand omhoog, twee handen omhoog, een kruis. Ik zag gisteren ook deze. We dachten eerst van, weet hij het niet of is dit een nieuwe variant? Nou, dat moest een nieuwe variant dan blijkbaar zijn.
Hij is in zijn vorm, hè? Dennis
ja,
vandaag.
Ja, hij is in vorm. Hij is altijd in vorm.
Maar hij heeft iets cynisch, dat is lekker.
Ja. Ja, je wordt er ook cynisch van.
Dat thuis ook eens moeten doen.
Ja. Ja. Nou ja, als je
gaan we door, gaan we door. Dan,
hij zat er net lekker in.
Ja. 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 We zijn aan het verbouwen thuis, dus daar word je ook wel cynisch van. Ja. Nee, maar dan merk je inderdaad wel dat rendement wat daaruit komt gewoon heel laag is. Al, ja, die vrije trap van Stijn aan het einde, als hij niet het muurtje had gegaan, dan had ik het nog wel eens willen zien. Maar verder is het rendement uit die hoekschoppen vooral, ja, is echt heel karig.
Was het een Schwalbe van Rodriguez van FC Utrecht?
Ik vind dat er contact was. Ik heb gezien dat er contact was. Ik zie wel dat hij vervolgens met twee benen theatraal naar de grond gaat tegelijk. En dat indiceert voor mij dat iemand probeert de strafschop te versieren. Ik vond geel te zwaar, had ik niet gegeven als scheidsrechter. Want er is gewoon.
Maar ook geen strafschop.
Nee, maar er is contact. Alleen je kan heel moeilijk zien of die Rodriguez dat zelf deed. Je ziet niet echt een beweging van de Feyenoorder naar die bal toe of naar die speler toe.
Maar dat er contact was, Bos bleef liggen.
Er was contact, absoluut. Maar ik vond het daarna, de beweging van de speler Schwalbe, ik vond het geen gele kaart waard. Nee. Ik vond het zwaar gestraft.
Ja. Waarom werd ervoor gekozen om de algemeen directeur, Dennis de Kloeze, waar veel om te doen is geweest de voorbije week vanwege die vreselijke bedreigingen, dat hij niet in de Galgenwaard aanwezig was.
Ja, dat ligt in het verlengde ook daarvan. Hè. Voor de
maar
mensen.
Die zijn dus nog steeds dan daar, die bedreigingen?
Nee, daar wordt natuurlijk nog steeds onderzoek naar gedaan. Hè. Zijn nummer is dus ergens gelekt, waardoor hij dus hele vervelende berichten en telefoontjes heeft gekregen. Degene die dat nummer heeft gelekt, diegene is opgepakt. Ja, het onderzoek is nog steeds gaande en vanuit veiligheidsoverweging is ervoor gekozen om hem niet te laten afreizen naar de Galgenwaard.
Ja, jij zegt verstandig, maar tegelijkertijd toch heel verdrietig. Ja.
Ja. Maar goed, wat er na de wedstrijd gebeurde is ook heel verdrietig.
Ja, is er een duidelijk beeld te schetsen, Dennis? Wat is daar nou gebeurd tussen de Feyenoord supporters en de politie?
We hebben natuurlijk heel veel beelden ook daarvan ook al gezien op sociale media. Inderdaad, we zien inderdaad dat mensen van heel dichtbij met pepperspray in hun gezicht worden gespoten.
Ja, dit is toch Minnesota, of niet?
Ja,
dus
niet te geloven.
Minnesota, joh.
Ja, wat er is dus dat je ziet ook mensen die de bus in willen stappen, die echt vol worden geslagen door ME'ers. Er is vanuit de gemeente gezegd, supporters van FC Utrecht wilden de confrontatie zoeken met supporters van Feyenoord. De politie zegt weer, het is juist van de andere kant begonnen, dus dat de Feyenoord supporters daarmee begonnen. Dat is later weer veranderd in, dat is aangepast inderdaad van, de supporters wilden de confrontatie met elkaar zoeken. Ja. En wat er dan wel altijd gebeurt in dit soort situaties, hè, we zien nu net de beelden, is dat er dus onderzoek wordt gedaan door de politie om te kijken of het ingrijpen van de ME buitenproportioneel en excessief is geweest. Dat gaat nu onderzocht worden.
Maar dat is het eigenlijk altijd. En dat heeft natuurlijk een reden. Ik ben zelf ook als jonge jongen naar de Kuip gegaan in de trein. En met ergens anders in de trein een vervelend groepje. En dan stonden ze bij die poortjes waar je dan door moet bij het stadion Feyenoord. Stond de ME met de gummiknuppel. En dan kreeg ik ook klappen, terwijl ik had helemaal niks gedaan. En dat is voor zo'n. Je moet ook vanuit die positie kunnen denken. Zo'n ME'er heeft geen tijd of gelegenheid om te denken. Oh, wacht, dat lijkt me wel een goeie. Ik moet er op. Nee, die kunnen maar één ding. En dat is gewoon.
Rossen.
Wat ik vervelend eraan vond, is dat spuiten van die.
Pepperspray.
Van die pepperspray. Dan denk ik van. Ja, dat moeten we toch niet normaal gaan vinden, hoor.
Nee, ik ben ook wel, als je de beelden ook ziet, hè, en nogmaals, we zien een fragment van wat daar dan gebeurt. Maar ik vind wel dat als je mensen, en dat is vanuit mezelf, hè, dat als ik mensen een bus in zie stappen en ik zie iemand zo voorover een bus instaan en er staan vijf man van achter op hem te slaan.
Dat klopt niet.
Ja, nee, dat vind ik ook, dat vind ik ook niet goed. Nee.
Maar tegelijk, als ik net naar jou luister, we weten eigenlijk nog steeds niet echt wat er nou echt concreet voorafgaand aan deze charges is gebeurd, hè?
Eerlijk gezegd vind ik dat ook niet meer belangrijk.
Nee?
Dit, nee, dit, 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 Dit was in de tachtiger jaren ook. Ik ben als Feyenoord, als ik mee was met Feyenoord naar Utrecht, ook wel eens achterna gezeten met een kerel die zo'n mes had. Ja. Weet je, ik wil het niet normaal praten. Hè. Ik wil het niet goed praten.
Het enige wat ik daarover kan zeggen is dat ik bij hockeywedstrijden dit nooit zie.
Hockey?
Nee. Of bij een andere sport.
Weet je ga wel? Je wel eens een hockeywedstrijden?
Zeker wel. Maar wat ik daarmee wil zeggen is dat... Nou, hockey is helemaal niet saai. Maar waar het om gaat is dat het voetbal voor bepaalde mensen nog steeds bepaalde agressie wil opwerken. Of ze zich op een bepaalde manier willen uiten. Ook agressief of... vijandigheid naar elkaar, supportersgroepen.
Maar het is toch niet alleen maar bij het voetballen. Je ziet toch ook dat mensen zichzelf vastplakken op een snelweg en dat er dan ook toch ME en alles omheen staat. Of op een vliegveld.
Zeker wel, mensen kijken ook nu even over sport. Hè? Nee, luister, ik kan het heel breed trekken, maar we hebben het nu even over sport. En het is al jammer genoeg dat ME bij een voetbalwedstrijd aanwezig moet zijn.
Ik moet wel zeggen, als ik dan ook de verhalen hoor van hoe het op voorhand al is gegaan. Hè, dat supporters daar aankwamen bij het stadion. Ja. En dat er dan bij het uitstappen van de bus al direct een soort intimiderende sfeer wordt neergezet. Ook vanuit de politie en aanwezige ME. Dat er ook mensen direct al, arrestatieteams zelfs erbij, dat die gefouilleerd werden bij het uitstappen van de bus. Daarna het stadion ingaan en daarna weer gefouilleerd worden door de beveiliging en de stewards. Ja, vind ik ook wel een beetje bij het uitstappen van de bus al, hè.
Oké, maar we hoeven alleen maar de voorbeelden. Of het gaat niet alleen om Feyenoord, maar ook over Utrecht, over Ajax. We hebben laatst het hele check in de arena gehad. Ja, ik begrijp wel dat mensen nu meer gecontroleerd gaan worden. Dat is, ja, wat wil je dan?
Hmm. Overigens die supporters.
Aan de ene kant zeggen we, ja, die gasten hadden gefouilleerd moeten worden. En nou doen we het en dan is de situatie dreigend.
Ja, maar het gaat er toch ook om de manier hoe je het dan ook doet. Als je dit dan ook na afloop dan ook ziet. Dan, ja.
Het is voor de politie in Utrecht natuurlijk buitengewoon, komt het slecht uit. Omdat je natuurlijk net... twee weken geleden, met Hoge Catharijnen, die politieagent die een vrouw zo
geschopt, ja,
aan het trappen was. Dus zeg maar, de Utrechtse politie ligt natuurlijk al een beetje onder een vergrootglas. En dat gaat natuurlijk nu alleen maar erger worden. Ja. Het is gewoon echt, dit had gewoon niet moeten gebeuren.
Nee. Overigens, die supporters in dat uitvak tijdens de wedstrijd nogal een stevig signaal ook afgegeven. Met behoorlijk wat spandoeken richting bestuur, directie, trainer.
Eigenlijk bij de opkomst was het al direct inderdaad. Hè, met heel veel spandoeken, RVC out, wanbeleid. Foto's, een soort verkeersborden met het gezicht van directie en RVC-leden van Feyenoord. Met een grote streep er ook door. Dat zien we eigenlijk de laatste weken in de Kuip al. Ja, nu het wordt wel steeds groter. Dat,
ja. Hoe en wanneer weer rust in de Kuip, Koert?
Resultaten. Simpel. Ja. En ik denk dat je geen gekke dingen moet doen. Ik denk dat je ook vanwege allerlei andere processen binnen Feyenoord, zoals het samengaan van de Kuip en de club, wat echt noodzakelijk is. Er is maar één remedie en dat is met de juiste keeper volgende week ook van Go Ahead winnen. En daarna weer. En ik heb een analyse gelezen van wie nou het moeilijkste programma nog heeft uit de top 5. En Feyenoord heeft dan volgens die analyse het eenvoudigste. Pak dat. Herstel die groep, ga met elkaar praten, kijk in de spiegel. Besef je bent een intelligente trainer, je bent een intelligent mens. Besef dat je misschien dingen anders moet doen, beter moet doen. Straal uit dat je dat ook wil en doe je werk.
Kan dit wel een soort eerste opzetje voor zijn natuurlijk. Hè? Dat je misschien de eerste helft wel redelijk speelt, de tweede helft niet. En dat je veel grote kansen weggeeft, maar dat je hem wel wint.
Ja. Geert, de zegenreeks is voorbij.
Van Sparta.
Ja.
Ja.
2-2 bij Fortuna Sittard.
Maar ik denk dat dit punt uiteindelijk ook als een overwinning voelt voor Sparta. Want als je vlak voor tijd, of van mij was het de 90e minuut, 2-8 komt en je weet alsnog een gelijkmaker te produceren.
Sterke tweede helft, hè, van Sparta.
Dan past het voor mij prima in het goede rijtje waar Sparta mee bezig is. En dan is een uitwedstrijd tegen Fortuna, wat gewoon geen slechte ploeg is, gewoon een degelijke ploeg in de Eredivisie, is gewoon een hartstikke goed resultaat.
Ja, maar nederlaag was echt onterecht geweest, hè, als Sparta de 75% balbezit heeft in die tweede helft.
Ik moet altijd denken aan Maurice Steijn. Hoe is het toch mogelijk? Wat voor raar vak is trainer toch? Dat je als Sparta-trainer met een modale groep en een modaal budget zo goed kan spelen dat je naar Ajax gaat, daar niets presteert, terugkomt als beschadigde trainer in een kleedkamer die echt wel weet hoe beschadigd je bent, toch die groep weer meekrijgt en nou weer trainer van de maand bij ESPN.
Ja.
Nou, geweldig.
Absoluut.
Maar wat een raar vak.
Ja. Ja. Had die 1-0 eigenlijk wel goedgekeurd mogen worden van Fortuna?
Moet
ik hem terughalen voor je? Nou, het is ook wel ver terughalen in die avond. Maar dan krijgt Lauritsen een keekie op zijn enkel. Die bloedde aan toe.
Ja, we hebben daar ook wel eens eerder over gehad. Hoe ver ga je terug in een aanval of met een overtreding? Ja, ik vond dit wel heel erg ver. Dus ik heb daar niet zoveel moeite mee. Kijk, als je als scheidsrechter bovenop staat en er komt uit die bal direct een paas en een goal, dan kan ik nog zeggen, maar als daar eerst nog een paar tussenstations zitten...
Is het niet gewoon een rode kaart?
Ja, nou ja.
Nou. Ik vond het wel.
Ik heb hem meerdere keren teruggezien vanochtend, echt in slow motion en heel snel achter elkaar. En dan zie je dat Laurensen valt al en daarna stapt hij op zijn kuit. Er is zeker contact. Ik ben het ook met Geert eens dat er daarna heel lang tussen zit. De bal gaat eerst naar de keeper, daarna een aanval, nog een keer achteruit. En dan zit 30 seconden tussen voordat die goal uiteindelijk valt.
Ja.
Dus ik snap wel dat ze hem daar niet voor afkeuren.
Goed, de 10e goal van Laurensen. Het is 4e jaar op rij dat hij nu al in de dubbele cijfers staat.
Knap, hoor.
En toch wordt hij, ook in de afgelopen transferperiode, niet opgepikt.
Nee. Ja, omdat het denk ik, hij is niet veelzijdig genoeg. Oké, hij maakt 10 goals. Maar in het concept dat Sparta speelt, is hij vooral de ontvanger van de lange bal.
Ja.
Want dan kan je saai vinden, maar dat is in ieder geval, bij Feyenoord zie je dat dus niet, maar bij Sparta zie je direct de tactiek. Het is misschien een hele simpele, maar hij werkt wel.
Ja.
En dus is hij vaak de ontvanger. En verwacht je van een echte nummer 9 misschien toch meer goals.
Ja.
En ook autonome goals, weet je wel. Dat je een goal maakt omdat je zelf zo goed bent. En niet omdat je daar staat en van een van de buitenspelers een balletje krijgt.
Zoals bij deze goal, waarbij hij wel dan op de goede plek
staat
natuurlijk.
Zeker. Hè? En dat is ook een kwaliteit.
Absoluut.
Ik hoorde net een trainer zeggen van nee, het laatste is pas de doel.
Oh ja, dat is ook zo. Ja. Dat is niet meer belangrijk. Ja.
Even naar Stijn luisteren, naar zijn gevoel, naar het gelijkspel in Sittard.
Ja, een beetje dubbel, want in de dying seconds pak je nog een punt. Maar ja, als je natuurlijk de hele wedstrijd ziet, het spel wat we op de mat leggen, de kansen die we creëren, dan had je hier natuurlijk gewoon dik moeten winnen.
En dan is het toch wel mooi dat er zo'n veerkracht in deze ploeg zit. Dat je tot het allerlaatste moment, tot de allerlaatste corner, tot de allerlaatste vrije trap erin blijft geloven. En dat die dan nog valt. Is het wel lekker om deze reeks waar we in zitten dat positieve gevoel te houden.
Zeker. Sparta gewoon nog vijfde in de Eredivisie. Twee korte gebeurtenissen nog meenemen. Onder andere de goal van Casper Tero. Debutant. Had bij Leuven nog geen goal gemaakt. Dat is wel echt het fijnste voor een speler bij een nieuwe club. Hè? Gelijk je goaltje pikken.
Ja, absoluut. En dat was ook goed binnengekopt.
Ja.
Hij stond daar goed.
Dus dook er zo overheen binnen.
Ja. Ja. Nee, maar voor iedereen, zelfs voor een verdediger, is een doelpunt maken. Kan aan je zelfvertrouwen werken.
Hey, en Duivenstein die scoort tegen de club die hem verhuurt. Maar juist gewoon flink. Prima.
Ja, absoluut. Altijd blijven doen. En ik vind het ook goed van Duivenstein dat hij voor zichzelf gekozen heeft om uiteindelijk naar Fortuna te gaan. Omdat ik gewoon vind dat hij gewoon bij de gemiddelde Eredivisieclub tot de top 4, 5, 6, nou alles wat daaronder zit, dat hij daar gewoon prima in de basis kan spelen.
Maar Koert, jij als Mr. Eerste Divisie,
ja.
Zo mag ik je noemen toch?
Altijd, je mag me noemen wat je wil.
Die Duivenstein was vorig jaar daar de beste speler. Hoe kan het dan dat het bij Sparta niet lukt?
Ik vind dat ook het mysterieuze van wat ik bij Excelsior zag, want daar gaan we misschien ook nog wel even over praten. Maar Duivenstein en Cedric Hateboer, dat waren de blikvangers, de bepalende spelers van het Excelsior dat gepromoveerde is, die gaan dan weg. Heel snel is Hateboer alweer uitgespeeld in België.
Ja.
Waarom gaat hij dan naar Telstar en niet naar Excelsior? Waarom gaat Duivenstein niet weer naar Excelsior? Wat is dat niet gebeurt?
Goeie vraag.
Geld?
Vaak wel.
Ja, ook. En misschien toch dat een stapje daarboven willen spelen.
Ja, maar dat is het een stapje daarboven. Kijk naar de ranglijst.
Ja. Maar je zou kunnen zeggen dat middenvelders, dat is Hateboer en Duivenstein, dat ze die bij Excelsior toch wel voldoende hadden. Ze zochten een spits, ze zochten een flank.
Dat weet ik, maar je zit nu met Naujoks, wat schandalige overtreding was. Dat die zal er wel een poosje uit zijn.
Ja, daar hebben we vanochtend over gebeld.
Ja, het lijkt erop dat het niet heel lang gaat duren, maar... het onderzoek moet nog plaats gaan vinden. Wat ik wel na vrijdagavond redelijk laat vind. Maar
als daar niet iets kapot is gegaan, dan is dat werkelijk een van de medisch wonders.
Ja. Nou, het Koert, ik begrijp het hoor. Het was natuurlijk een gestrekt been op kniehoogte, letterlijk. Alleen hij zat wel met zijn been in de lucht. Dus ik denk wel dat zijn knie mee heeft gegeven. Dus daardoor is die blessure, denk ik, valt dat mee.
Ja, een belangrijke en fijne overwinning voor Excelsior op bezoek bij NAC Breda. Snapten jullie wel het chagrijn dat je hoorde na afloop? Dat was namelijk nogal aanwezig na afloop.
Ja, maar vooral bij Ruben de Nijl.
En, die had zich geschaamd.
Ja, die zei abominabel slecht.
Ja.
Dan na het eerste half uur. Maar dat past helemaal niet bij Ruben. Weet je wel, Ruben is er altijd goed lachse sfeermaker en slimme tacticus. Die een groep echt bij elkaar kan blijven. Ook houden. Ook de reservespelers zijn tevreden. Die moet zagrijnig zijn. Maar niet als je met 2-0 hebt gewonnen van een concurrent. Ja. Van een absolute concurrent. En 3 puntjes mag bijschrijven. Ja. Doe dan gewoon dat binnenkamers in de kleedkamer ventileren. Maar niet voor de microfoon.
Ja, Yegowan, die zit wel op doepen te maken.
Zo, die maakte een geweldige goal. Hè? Goede actie waar die voorzet uit kwam. En de omhoud. Denk, ja, laat ik het dan maar eens gewoon proberen. Die ging er uitstekend in. Ik ben trouwens ook, als je het hebt inderdaad over niet lekker spelen, maar wel gewoon winnen. Dat is uiteindelijk toch waar het gewoon allemaal om gaat. Hè?
Zeker voor.
Je wil allemaal mooi spelen en weet je, een fantastisch veldspel. En daar de resultaten uithalen. Maar als je gewoon niet goed speelt en je blijft erin met Excelsior omdat je zoveel punten had.
Ja,
je hebt nu al 26 punten, wat gewoon absoluut heel erg goed is.
9 punten boven plek 16
daarom,
op dit moment.
Moet tiende je plek. Als Ruben moet gewoon hartstikke blij zijn en zeggen... jongens, we hebben niet zo goed gespeeld van dan, maar dat zal me lekker aan mijn
maar voelt het
roost. Roesten.
Voelt het alles veilig genoeg voor Excelsior?
Voor mij wel. Tuurlijk heeft Excelsior nog wel wat punten nodig. Maar ik denk dat zelfs Excelsior met 6 punten erbij, dat ze klaar zijn. Nou, hoeveel wedstrijden hebben we gespeeld? 23?
2
of 23. Nou, nog 11 wedstrijden voor 6 punten. Dat moet toch lukken?
Zeker. Ja. Zeker hoe Ruben Excelsior ook in de Eredivisie durft te laten spelen.
Ja,
dat is toch ongekend?
Hartstikke leuk.
Dat is Ajax-achtig. Ja. Zonder die nou op te hemelen. Maar dat is aanvallend, dat is herkenbaar. Iedereen weet zijn rol. En ja, ik zou zeggen, Robin van Persie, kijk eens naar een wedstrijd van Excelsior.
Punt. Dankjewel. Koert Westerman. Kom snel weer langs. Doen we het nog eens over. Dennis Kalenburg, dankjewel. En Geert Rauwde. Tot snel ook weer aan deze tafel. We zijn er woensdag natuurlijk hier op Rijnmond weer met onze Sparta-podcast. En vrijdag weer met FC Rijnmond. Graag tot dan. Goeie week.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Link & Co. Rotterdam, Metalimex Metaalhandel, Paul & Paul en Frans Metz de Bedderij.